Hey Niels, je hebt veel ervaring met het opzetten van teams, het begeleiden van teams, hè?
Ja.
Ik hoor wel eens mensen ook aan mij vragen van wat is nou beter? Dat iemand goed aansluit op het functieprofiel, dat hij goed is in zijn werk, of dat hij in het team past?
Ja, het eerlijke antwoord is, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
Oké, okay. Ja, ik wel.
Oh.
En eigenlijk is het gewoon allebei, volgens mij.
Ja, dat...
ja. Maar je kijkt ook vaak.
Je luistert naar Minds United, de podcast over teamdynamiek, teamchemie en collectieve intelligentie. Deze podcast wordt gepresenteerd door twee organisatieadviseurs. Niels Willems, transformatiemanager, medeverantwoordelijk voor de teamgerichte organisatiestructuur bij Bol.com, Ahold en HEMA. En Marco van Aalen, assessmentpsycholoog bij StarCheck en ontwikkelaar van psychometrische expertsystemen.
Dus ik vermoed dat je het hierover wil gaan hebben. Dus in mijn praktijk weet ik veel hoeveel teams ik mee gewerkt heb. Die werden gewoon samengesteld. Dus eigenlijk de functie die iemand had bepaalde of het logisch was of die iemand in dat team werd gezet. Ja. Dus niet iemand, niet een persoon, maar een job, een functietitel kwam in een team. En dan was ik niet bezig, past iedereen in het team? Ja, maar heel eerlijk, daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, ik dacht dat mijn job was, ja Niels, ja. Als het geen team is, dan moet jij er een team van maken.
Maak er wat moois van.
Ja, maak er wat moois van. Ja, dus dat er dus heel veel te winnen is in de noem het selectie van mensen, zodat de team samenstelling klopt.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel maar een goeie, ja.
Van een traditionele organisatiestructuur naar teams. Wat willen bedrijven daarmee bereiken? Waarom?
Nou, de traditionele organisatiestructuur van een hiërarchieke hark is om een hele goede reden ooit bedacht. Namelijk dat processen heel voorspelbaar zijn. En dat je dus van tevoren een productieproces kunt ontwerpen waarin het eigenlijk de bedoeling is dat de verschillende bedrijfsonderdelen langs elkaar heen functioneren zonder van elkaar last te hebben. Omdat als dan iedereen maar op tijd zijn ding doet, vergelijkend met een lopende band,
ja.
Dat dan wat van die lopende band afrolt altijd perfect is.
Uit de tijd van Frederick Taylor nog.
Ja. Dus, de principes van waarmee Ford op suggestie van Taylor zijn fabriek inrichten. Die zijn nog springlevend. Ja. En overal. Hè, dus ook een dienstverlening, ziekenhuizen, de belastingdienst.
Ja.
Maar ook retailbedrijven waar ik veel gewerkt heb.
En nu willen we daar vanaf?
Ja, deels. Hè, dus ik denk dat je een hybride organisatie nodig hebt. Hè, waarbij die standaardprocessen. Laten we nou niet elke dag opnieuw gaan bedenken hoe we een supermarkt bevoorraden. Hè? Dus doe dat vooral heel efficiënt. Maar dat deze tijd vraagt dat je daar flexibel in wil manoeuvreren. Hè? Dus dat je daar uitzonderingen in wil kunnen maken.
Mm-hmm.
Bij de overheid is heel vaak maatwerk nodig. Maar dat kunnen die processen niet. En daar heb je teams voor nodig die daarop kunnen improviseren. Of teams nodig die het proces in zichzelf veranderen. En dus dan de uitkomst van zo'n team is het aanpassen van het standaardproces.
Mm-hmm.
En de bemensing in dat team zijn dan bij voorkeur mensen die acteren in dat standaardproces. Dus dat de ontwikkelaars degene zijn die het ook moeten runnen. He, dus DevOps, he, dus de developers zijn de operators. Ja. En de operators zijn degene die developen.
Ja. Wat, ik krijg die vaker, die vraag ook vaak van hoe moeten we naar een teamstructuur? Maar wat wint een bedrijf ermee? Waar moet het toe leiden? Want jij hebt een aantal keer gedaan, hè, mm-hmm. bij grote bedrijven. Wat?
Nou ja, oké, het is niet nieuw dat bedrijven weten dat ze moeten veranderen, dingen moeten vernieuwen. Mm-hmm.
Maar neem dan Bol.com.
En moeten improviseren.
Er zat een reden achter om naar teams te gaan.
Ja, dus daar was de noodzaak eigenlijk heel evident en extreem. Omdat het bedrijf eigenlijk dagelijks zichzelf opnieuw aan het uitvinden was.
Ja.
Dus niemand in dat hele bedrijf die kon zeggen, ik weet hoe het moet. Want we waren allemaal iets aan het doen wat nog niemand gedaan had. Mm-hmm. Dus in dat bedrijf was het heel logisch dat degene die het aan het doen zijn ook maar moesten uitvinden hoe het eigenlijk moest. Dus er zat heel weinig filosofie in over mensen en over teams. Maar een passie voor effectiviteit. Dus de verantwoordelijkheid diep in de organisatie neerleggen. Ook voor wat moeten we hier nou eigenlijk doen.
Ja.
Was geboren door het idee, we zouden niet weten hoe dat anders moest. Want hoe hoger je in de organisatie komt, hoe meer je terechtkomt bij mensen die er verder vanaf staan. En dus helemaal dan niet weten wat je moet doen. Dus dat DevOps, dus dat de mensen die het aan het doen zijn ook hun eigen werkelijkheid ontwikkelen, was daar kerntaak van iedereen.
Mm-hmm.
Nou, die filosofie is helemaal niet zo gewoon bij veel oudere bedrijven. Albert Heijn, Hema, waar ik daarna ging werken. Maar daar geldt toch wel hetzelfde. Hak je alles in geniet, dan weet je waar je uitkomt. Namelijk gemelijk over het randje van de ravijn.
Ja.
Alleen dus wat ze dus altijd deden was die veranderingen organiseren in projectgroepen. Met vaak een sterke projectleider erop. En die mensen in zo'n projectteam, die hadden eigenlijk helemaal niet het idee dat ze in een team zaten. Die deden gewoon af en toe iets voor die projectleider. Die moest dan al die loketten af en dan met een hoop macht of met een hoop geslijm proberen dingen voor elkaar te krijgen. En dat is altijd een drama.
Ja, veel teams zijn natuurlijk geen teams. Hè? Het zijn gewoon groepen mensen die bij elkaar worden gezien. En nog steeds individueel worden afgerekend.
Ja, dus ik had ook heel vaak dat tussen aanhalingstekens die teams met elkaar vergaderden. En na een paar keer kwamen zij erachter dat ze dat voor mij deden.
Ja.
Want voor hun was het helemaal niet nuttig om de updates van die anderen te horen. Omdat ze gewoon helemaal niks met elkaar te maken hadden. Dus ook dat langs elkaar heen werken was zeg maar het organisatieprincipe van die tussen aanhalingstekens teams. En dat werkt niet omdat het dan heel stroperig wordt. En iedereen uiteindelijk zijn oren laat hangen naar de hiërarchie en de belangen die daar spelen. En niet naar het doel van wat dat project nou moet opleveren.
Ja.
Nou ja, dan krijg je dus een drama. Wat ik in mijn
praktijk zie bij bedrijven die naar een teamstructuur overgaan, is dat de driver erachter competitive speed is.
Ja.
Ze willen sneller kleinere resultaten kunnen boeken. Dat is wel wat ik zie. En dan werkt het ook wel. In gevallen waar dat die noodzaak niet zo duidelijk is, is het lastig hoor, zie ik.
Ja. 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 Ja, die organisaties zijn ingericht op een perfecte executie van als alles goed gaat.
Ja, precies.
En als er iets misgaat, dan ontstaan er problemen. En die problemen die blijven chronisch terugkomen, omdat het oplossend vermogen om fouten in het proces zelf te herstellen, niet in het bedrijf zitten. En iedereen gewend is om naar boven te kijken. Hè? Dus iedereen is ook gelegitimeerd om zijn handen in onschuld te wassen. Want die zegt met recht, daar ga ik niet over. Nou, daar gaat hij ook niet over. Dus dat moet je doorbreken, dat die mensen er wel over gaan.
Wat vraagt dat nou van managers? Als je, dat is natuurlijk een vraag die ik vaak kijk vanuit mijn assessmentpraktijk.
Mm-hmm.
Is iemand ook, een manager ook geschikt om teams te gaan aansturen? Om teams mee te nemen? En dan kom je op coachend leiderschap, dienend leiderschap, servant leadership, hebben we natuurlijk veel over gehoord.
Ja, vorige week had ik een afspraak met iemand die ik kende. Hij zat in de directie van Albert Heijn. En ik vroeg hem, waarom werkte jij zoveel met die teams?
Mm-hmm. Ja.
En toen zei hij, ik ben gewoon heel resultaatgericht. Hè? Dus mij kan het eigenlijk helemaal niet schelen waarom dit werkt. Ik zag dat het werkte, dus ik wilde er meer van. Hè? Dus gek genoeg denk ik dat het allerbelangrijkste en ook de ingang is om managers te laten veranderen. Door ze te laten beseffen, jij was toch zo resultaatgericht. Jan, maak dat dan het belangrijkste.
Teams is the way forward eigenlijk.
Ja, dus heel veel managers die zeggen van zichzelf dat ze resultaatgericht zijn, maar zijn gehecht aan het proces en de aansturing die zij daarop gewend zijn. Dus de gehechtheid op het proces is groter dan op het resultaat. Ja, dat is raar. Als je dan kijkt naar wat zijn eigenlijk de primaire taken van elke leider. Dus dat is dat je inderdaad om te beginnen een team samenstelt waarin iedereen fit voor de job is. En waarin het geheel ook fit voor hun job is. Ja. Dus oké, dat is een klus. Daar ben je mee bezig. En dan is je taak dat iedereen goed zijn opdrachten begrijpt. En dat iedereen ook de gezamenlijke opdracht begrijpt. Hè? Dus dat is jouw taak om aan die opdrachtdefinitie te doen. En dat iedereen zich daar dat eigen maakt. Daar ben je mee bezig. Dat kost tijd. En dan is je job dat als er wat speelt, dat zij in staat zijn om dat bespreekbaar naar elkaar te maken en dat ze dat kunnen oplossen. Dat is ook jouw taak. Dat is werk waar je mee bezig bent. En dan is ook jouw job dat je erop toeziet dat zij eigenlijk hetzelfde met hun mensen doen. Dus dat zij een team formeren, dat zij een doelstelling geven aan dat team en aan iedereen individueel. En dat je daar coach op begeleidt.
Ja.
En dat als er wat speelt op die thema's, dat je daar de helpende hand op biedt. Hey Marco, ik ben eigenlijk een soort van per ongeluk in dit vakgebied terechtgekomen. Hè? Dus omdat dat gebeurde eigenlijk bij Bol.com, omdat ik had eigenlijk een andere baan. Maar ja, we zagen allemaal, ja, als we dit niet gaan fixen, dan laat maar. Hè? Dus we moesten gaan kijken over hoe dat in die fase van Bol.com het werk in teams nou eigenlijk moest. Hè? En dus dat is mijn passie geworden. Hoe is dat met jou? Want jij was testpsycholoog, individuele mensjes testen. Ja. Daar kan je heel goed. Hè? En toen?
Dan krijg je eigenlijk continu de vraag van past iemand in het team? En zonder dat je op die vraag antwoord kunt geven, omdat je het team niet kent.
Hè? Dus, ja, die vraag kwam wel vaak
die vraag,
op.
Ja, die vraag komt vaak. Ja, oh, ja? Die vraag komt vaak. En soms wel als een soort van we hebben hier een kandidaat en eigenlijk is het niet zo goed. Maar als hij in team past, zijn we ook al tevreden. Mm-hmm. Dat is met name op het moment dat de arbeidsmarkt heel moeilijk is. Maar ook wel als echte vraag van joh, dan schemert er al iets door van wij weten wel dat teams op een of andere manier belangrijk is. En gaat dat nou vliegen? Ja, dan had je bijvoorbeeld kandidaten die gewoon echt wel gekwalificeerd waren om dat werk te doen. Maar het bedrijf wilde naar een andere organisatie, cultuur of misschien zelfs al wel een structuur. En dan kreeg je de vraag van ja, past dit al in het team? Wat mij eigenlijk irriteerde, is dat ik daar geen goed antwoord op kon geven.
Ja, ja.
Ik ben natuurlijk in het begin, ergens halverwege jaren 90 ben ik met dit werk begonnen. Dat is al lang geleden. We hebben wel eens geprobeerd om dat met Edward de Bono gedachtegoed op te lossen. Hè? Die denkende hoofddeksels. Mm-hmm. Maar dat zijn allemaal toch een soort van team-interventie-instrumenten. Het team zit al bij elkaar.
Ja.
Nou, later met competentiemanagement kun je ook op een paar manieren aanpakken. Je kunt kijken van, joh, zijn er op teamniveau competenties te formuleren die we denken dat het team als geheel nodig heeft? En kunnen die dan een beetje leuk verdelen over de mensen? Of andere insteek was van, joh, we hebben een groepje of een setje aan competenties die eigenlijk nodig zijn om in een team te kunnen functioneren, hè, maar dan waren het meer van noodzakelijke voorwaarden. Dus dat je heel erg in het domein van sociale intelligentie bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En toen ben ik op een gegeven moment in contact gekomen met het gedachtegoed rondom collectieve intelligentie.
Mm-hmm.
En dat sprak me echt aan. Hè. Dan wordt eigenlijk gekeken naar, wat zijn de condities of wat is de aard van de opdracht waarbinnen een team moet werken? En binnen gegeven de aard van de opdracht, wat voor mensen hebben we dan nodig binnen zo'n team?
Mm-hmm.
En op welke manier kunnen die elkaar versterken?
Mm.
En dat blijkt Daar bleek veel informatie over te bestaan.
Je zegt, het hangt, je moet eigenlijk beginnen met de aard van de opdracht vast te stellen.
Ja.
Wat voor aarden van opdrachten zijn er? Is er een soort, welke indeling gebruik je daarvoor?
Nou, je kunt bijvoorbeeld kijken, van, het kan zijn dat een team een opdracht op moet pakken die gaat over die uitvoeringsgericht is. Of die gericht is op verbeteren, of gericht is op veranderen, of gericht is op innoveren. En als je dat in die vier categorieën indeelt, dan snap je intuïtief al dat een ander team vraagt, een andere teamsamenstelling vraagt.
Mm.
Komt daar bijvoorbeeld het element tijdsdruk nog eens bij? En je hebt bijvoorbeeld een team wat iets moet doen, wat geen opdracht moet oppakken, die gericht is op uitvoeren onder tijdsdruk. Ja, dan wil je bijvoorbeeld niet zoveel diversiteit. Hè? Hoor je tegenwoordig niet te zeggen, maar dan wil je mensen zoveel mogelijk op elkaar lijken.
Hmm.
Daarmee zijn ze uitwisselbaar. En kun je ook tempo houden als er iemand uitvalt. Dat gebeurt altijd wel.
Ja.
Terwijl als je bijvoorbeeld een team hebt wat een opdracht moet oppakken die gericht is op innoveren, dan heb je wel weer diversiteit nodig. Want dan wil je vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem kunnen kijken om gezamenlijk kennis op te bouwen.
Mm-hmm.
Maar dan moet ik wel zorgen dat er tijd voor is. Zodat ze elkaar kunnen leren kennen en die gemeenschappelijke kennis kunnen opbouwen.
Ja.
Nou, dat is fascinerend. Mijn interesse zit er dus in. Van kunnen we aan de voorkant teams zo gaan samenstellen, hè, met de juiste eigenlijk psychologische make-up van de teamleden,
mm-hmm,
dat ze elkaar gaan versterken. Hè, en dan praat je denk ik echt over een team. Als je eens een gemeenschappelijke opdracht kunt geven, dat snapt iedereen al wel, dat is nodig.
Mm-hmm.
Maar kan ik een team ook zo samenstellen dat die teamleden elkaar versterken?
Maar die stel je voor even, hè, om het heel simpel te maken. Wij met z'n tweeën zijn een team. Hè, dus ik weet trouwens niet of een team bij twee mensen begint. Maar goed. En dan, dus is dan versterken van dit kan ik niet, is wel nodig in een team. Oh, gelukkig, dat kan Marco. En Marco, wat nodig is in een team, kan iets niet. Oh, gelukkig kan Niels dat. Oh, het is een collectief intelligent team. Werkt het zo?
Gedeeltelijk. Hè. Wat je in ieder geval moet doen, is dat je alle twee wel geëquipeerd bent om inhoudelijk voldoende te kunnen bijdragen. Anders heeft het geen zin. Hè. Mm-hmm. Als dat niet zo is, dan zie je heel snel uitsluitingsprocessen ontstaan. Hè.
Wat is dat?
Ja, psychologische veiligheid is een thema. Hè. Maar je ziet dan dat als iemand niet voldoende bijdraagt aan een team, ja, dan krijgen we allerlei negatieve psychologische mechanismen op gang. Dus je moet allereerst zorgen dat iemand wel eigenlijk fit is voor de job. Hè. Dus we teruggaan naar de eerste stelling.
Ja.
Ze moeten wel iets kunnen.
Ja.
En dan ten tweede is, kun je elkaar echt versterken? En dan is het bijvoorbeeld interessant om te kijken van, joh, denken wij alle twee misschien wel op een andere manier? Hè? Als jij bijvoorbeeld in structuren denkt en ik kan veel meer overkoepelend of in ideeën denken of andersom, of ik kan het verwoorden, dan zou dat wel eens meerwaarde kunnen hebben. Of misschien heb je wel een iets andere kennisachtergrond.
Ja. Hey, stel je voor, dus de opdracht heeft nodig dat jij en ik als team divers zijn, hè? En dat blijkt te kloppen mooi. Maar je zei ook al, ja, het werkt natuurlijk het handigste als je van hetzelfde hout gesneden bent. Hè? Dus waar moet je dan nog naar kijken? Hè? Dus oké, we hebben hier een mooi divers team passend bij de akelige grote opdracht.
Ja.
Dus wat is dan in een team nog nodig dat ze uiteindelijk ook een team kunnen worden en niet verschillende individuen langs elkaar heen die opgeteld in theorie de klus zouden moeten klaren?
Nou, in ieder
geval. Want ik ga natuurlijk kapot erger aan, stel je voor, jij die heel gestructureerd is en ik die heel creatief ben. Hè? Ik zeg maar even wat.
Ja, maar dan, de aard van de opdracht moet daar dan om vragen. Hè, dus als je alle twee erg verschilt aan de aard van de opdracht, is bijvoorbeeld gericht op uitvoeren of verbeteren.
Mm-hmm.
Ja, dan ga je vrij snel aan elkaar lopen storen. Dat je denkt, ja, dan komt hij weer met zijn rare ideeën. Dat werkt natuurlijk niet. Terwijl,
maar dan is het dan zo dat je dan in de teamsamenstelling, hè, als die divers is, ook moet gaan kijken. Hè, dus dat bij iedereen in voldoende mate, toch maar weer dat woord, sensitiviteit aanwezig is om met anderen te kunnen werken. Hè, wat minder het geval is als dus vanzelfsprekendheid aanwezig is, omdat we gewoon hetzelfde zijn.
Ja, sociale intelligentie is, als je naar collectieve intelligentie kijkt, als naar dat hele vakgebied eigenlijk, dan wordt sociale intelligentie als een modererende variabele gezien. Dus eigenlijk,
wat is dat?
Modererende variabele is, meer sociale intelligentie is altijd prettig. En zeker naarmate het team meer divers wordt, is meer sociale intelligentie, nog meer gewenst.
Ja.
En het grappige is, op het moment dat de opdracht echt heel erg op innovatie is gericht en heel erg veel inhoudelijke kennis vraagt, dan is het effect van sociale intelligentie minder zijn.
Oh ja?
Ja, dan mag je best een beetje raar zijn allemaal. Dan ga je elkaar toch nog wel vinden. Maar in alle andere gevallen geldt eigenlijk, hoe meer sociale intelligentie, des te makkelijker komen die teamprocessen komen tot stand.
Ja.
En kijk, hoe minder divers een team is, des te minder sociale intelligentie heb je ook nodig om het te laten werken. Dat is logisch. Als je allemaal sterk op elkaar lijkt, dan begrijp je elkaar sowieso wel. Heb je dezelfde beelden, dus dan is het minder nodig. Maar als je diversiteit gaat toevoegen,
dan komt
sociale
de vraag.
Intelligentie
worden. Hey Marco, kun je natuurlijk zelf aan de slag. En met interviews kan je misschien best een eind komen. Maar misschien is het ook wel verstandig om te kijken wat er inderdaad psychometrisch bestaat. Om meer gefundeerd een selectie te kunnen doen voor de teamsamenstelling. Hè? Wat het is, jouw aanbod heet Team Composer. Hè? Dus wat zit daar dan in? Ja. Wat krijg ik dan als ik dat koop?
Nou ja, kijk, vanuit de irritatie dat er eigenlijk niks was om aan de voorkant een diagnostiek goed te doen om een team samen te stellen, ben ik samen met wat partners een SaaS-oplossing gaan ontwikkelen. Nou, die is bijna live. Dat heet Team Composer. Waarmee je eigenlijk op basis van dat gedachtegoed van collectieve intelligentie een team kunt samenstellen. Dus dan kijk je eerst, wat is de aard van de opdracht? In hoeverre matcht iemand nou met die opdracht? Maar dan moet je wel zelf nagaan of die gekwalificeerd is of niet. Hè? Maar dan kijk je de psychologische kenmerken die nodig zijn voor zo'n opdracht. Matcht dat? Bijvoorbeeld opdracht, tijdsdruk. Dan is het handig als iemand een beetje stressbestendig is.
Ja.
Hè? Dus daar zit die individuele match. En dan vervolgens, daar zit het unieke in van Team Composer. Gaat dat tool, gaat alle mogelijke teamleden met elkaar matchen.
Aha.
Om eigenlijk te kijken van, joh, wat is nou de optimale teamsamenstelling?
Ja.
Nou, dan zit er weer een hele workflow achter.
Ja, dus, Marco, als ik het goed begrijp, dus wat je zou kunnen doen is iedereen psychometrisch individueel testen. En dan heb je al die puzzelstukjes op tafel en denk je, nou ja, ik denk dat dit wel een puzzel zou kunnen zijn.
Ja.
Maar jullie hebben software ontwikkeld waar je die puzzelstukjes ingooit. En die software gaat dan teruggeven. Het zou kunnen, maar hier en hier liggen uitdagingen.
Ja, precies.
Dat?
Die software gaat eigenlijk kijken van, gegeven de uitgangscondities van wat het team moet doen, hè, de aard van de opdracht, welke mensen gaan elkaar nou op welke manier versterken voor die teamopdracht.
Positief en negatief gezien.
Ja, en dan kun je dus kijken van, joh, ontstaat er eigenlijk, geeft dat systeem antwoord op de vraag, ontstaat er nou collectieve intelligentie? Mag je dat verwachten?
Ja.
En als dat niet zo is, ja, dan heb je een losse groep mensen. Kan nog steeds. Hè? Maar het kan ook zijn dat je zegt van, joh, deze mensen die gaan elkaar echt versterken. Dus ik heb echt een team te pakken.
Ja, precies. Dus het advies wat de tool geeft is, misschien hoe groot de kans is dat voor deze klus dit team succesvol zou kunnen zijn.
Ja.
Hè? En waar dan de uitdagingen liggen. Maar misschien zelfs ook nog aanbevelingen van, nou ja, als je het wil, dan moet je in ieder geval wel daar en daar op gaan managen.
Ja, je krijgt van een team te zien wat de sterktes en zwaktes van het team zijn. Dus niet van de individu, maar van het team.
Ja.
Daar kun je natuurlijk je leiderschapstijl op aanpassen.
Ja.
Ja, en dan vervolgens kun je ook kijken of, joh, stel nou, waar gaat een teamlid weg? Of er komt iemand bij? Of de opdracht verandert? Wat heeft dat voor effect? Wat heeft dat voor een te verwachte effect op mijn team?
Ja,
en dat was er nog niet.
Ja.
Wel een hele hoop tools waarmee je teaminterventies kunt doen.
Ja.
Maar er was eigenlijk nog niks om aan de voorkant te kijken van, hoe kan ik nou een team optimaal samenstellen?
Ja, ja. Ja, dus stel je voor, dus ik haal één puzzelstukje uit, hè, van een hele goede, maar die in het team niet de goede aanvulling was. Vervang je voor een ander puzzelstukje van iemand die dat wel goed beheerst, maar misschien inhoudelijk. Hè,
ja.
Dus, en dan komt er eigenlijk een nieuw evenwicht uit. Hè,
een nieuwe collectieve intelligentiescore met een nieuw inzicht.
Ja, ja.
Wat je kunt gebruiken om daar je managementstijl op aan te passen. Of je team samen te stellen.
Ja. Nou, dankjewel Marco.
Jij ook.
Ik ben benieuwd naar onze volgende gesprekken. En dan gaat het een stuk minder over ons. En dan gaan we vooral praten met anderen die in de praktijk een hoop ervaring hebben.
Met teams.
Ja,
dan gaan we eens kijken van hoe ze er tegenaan kijken, tegen het samenstellen van teams.
Yes.
Oké.
Dankjewel.
Je luisterde naar de Minds United podcast. In de volgende afleveringen komen gasten aan het woord die ervaringen zullen delen over de transitie van een traditioneel hiërarchische organisatie naar een teamstructuur, het samenstellen van teams en hoe de juiste teamchemie ontstaat. Wil je meer lezen over teamdynamiek? Download dan het e-book van Marco van Aalen, De kracht van het collectief, hoe psychologie teamwerk laat werken, via starcheck.nl.